Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Hi, mijn naam is Corine Kolen en je luistert naar De Liefde van Nu. In de 18 jaar dat ik interview over de liefde, heb ik die nog nooit zo zien veranderen als op dit moment. Grenzen tussen vriendschap en liefde zijn veel minder scherp. En ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand die vertelt over hun zoektocht naar liefde en vriendschap. Dit is De Liefde van Nu. Hey Chantal,
ja.
leuk ja. Dat je er bent.
Dank je.
Hey Chantal, waar gaan we het over hebben?
Wij gaan het hebben vandaag over een van mijn lievelingsonderwerpen en dat is BDSM. BDSM staat voor bondage, discipline, sadomasochisme, masochisme en dominance en submission. Nou ja, en daarmee vang je gelijk het gigantische spectrum. Ja, van wat BDSM is. Het behelst zo verschrikkelijk veel. En we hoeven of we zijn niet per se dat allemaal.
Wat is het grootste misverstand over BDSM?
Wat ik altijd het grootste misverstand vond, maar ik denk dat het minder aan het worden is, is dat voor mijn gevoel BDSM vaak iets was voor mensen die minder ontwikkeld waren of minder geleerd. Zwart leer, rood leer, SM pakjes, leren riempjes en een zweep. En dat het dan alleen maar om seks gaat. Ja, en dat is een groot misverstand wat mij betreft. Want waar gaat seksualiteit over? Ik denk dat je dat seksualiteit, seks gaat over de behoefte om intiem te zijn met elkaar, intimiteit te delen met elkaar.
En jij vindt dat BDSM daar ook over gaat, maar dan eigenlijk in overtreffende trap?
Heel, heel, heel erg dat. En voor heel veel mensen, voor veel meer mensen dan dat we ons misschien realiseren, weet ik uit ervaring. En heel veel mensen vinden het heel erg ingewikkeld om daarover te spreken en of om dat überhaupt te gaan beleven. Voor heel veel mensen leeft het ook alleen maar in het hoofd. Of is er geen mogelijkheid om, ja, of de durf om dat uit te spreken binnen een relatie, dat je daar misschien wel... Dat je gedachten of gevoelens hebt die afwijken van wat we misschien hebben geleerd, wat de bedoeling is.
Wanneer was het moment dat je dacht, dit is misschien wel iets voor mij?
Ja, mooie vraag. Dan gaan we terug echt wel naar het moment waarop ik naar een fetishfeest ging.
En waarom ging je naar het fetishfeest?
Ik kreeg een uitnodiging van een vriendin. En mijn vriendin die bewandelde wel al wat meer dat pad. En wij gingen daar naartoe en zij nam een zweepje mee. En ja, ik kreeg dat zweepje op een gegeven moment in mijn handen en er ging gewoon iets aan in mijn buik. En we stapten daar naar binnen en wat mij in eerste instantie beving, dat was de vrijheid, het respect waarmee mensen met elkaar omgingen.
Maar wacht even, wat voelde je dan in die buik?
Ja, ik weet niet. Ik begreep het gewoon. Dat is echt wel lastig uitleggen. Ik
denk probeer dat het eens.
Ja, nou, ik heb wel eens. Ik heb uiteindelijk wel echt wel eens nagedacht. Ik heb over überhaupt BDSM. En ik denk dat je misschien ergens zou kunnen zeggen dat BDSM onderdeel uit zou kunnen maken van je seksuele geaardheid. Ik kan bijvoorbeeld zeggen dat zonder BDSM ik eigenlijk geen seksuele opwinding ervaar.
Wanneer was dat je voor het eerst naar dat fetishfeest ging?
Dat is 11 jaar geleden ongeveer.
En dus was je hoe oud?
33.
En had je dan voor je 33ste nooit die seksuele opwinding gevoeld?
Nou, niet wel, maar niet op die manier. Ik wist niet, ik kom uit een redelijk conservatief gezin. En of traditioneel. En er werd niet over seksualiteit gesproken. Toen ik jong was, was er geen internet ook. En ik heb mijn weg niet gevonden door middel van BDSM boekjes die vroeger wel bestonden. Dat ik wist dat er überhaupt zoiets als BDSM bestond. Maar ik was dus wel nieuwsgierig naar die naar spanning, extremiteiten. Wat mij eigenlijk deed leiden vaak tot keuze bijvoorbeeld voor verkeerde, hè, voor foute mannen. En dat begreep ik later. Toen ik terugkwam, of toen ik meer en meer begon te ontdekken wat BDSM inhield. En dat ik was dus van een zweepje op een feestje. Naar ineens dat je denkt van, oh, maar dit is een ding.
Wat gebeurde er op dat feest?
Nou, je zou kunnen zeggen niet zo heel erg veel. Maar tegelijkertijd heel erg veel. En ik realiseer me dat die vraag mij wel eens eerder is gesteld. En dat ik daarbij altijd één cruciaal detail heb weggelaten. Wat ik me nu weer herinner. Dus kijk, dit was niet een echt BDSM-feest. Het was een fetishfeest. Dus er wordt veel gedanst. Vooral, hè, dat is vooral waar het om gaat. We dansen en we beleven vrijheid. Lekker met lingerie. En we doen af en toe, lopen we even met een zweepje een beetje te petsen. Dus dat is wat we deden. Maar er was eigenlijk eens een beetje een vies verhaal. Maar ook wel weer sexy, als je het mij vraagt. Er stonden van die eetentjes ook. En op een gegeven moment, we hadden echt super trek. En we dachten, wij gaan gewoon gigantische hamburger eten daar. Maar met uien, alles, eigenlijk alles wat je niet doet op zo'n feest, gingen wij doen. En ik sta daar die hamburger te eten. En er komt een jongen naar mij toe. En ja, daar ontstond iets, een soort chemietje over. Hij was een beetje met mij aan het flirten. En het is 10 jaar geleden, dus ik weet niet meer of hij... Op een gegeven moment was het moment daar dat ik zei van, nou, doe je mond maar open. En dan spuug ik dit hapje in jouw mond. En hij deed dat. Hij deed zijn mond open en ik, mijn uitgekoude hamburgerhapje, ging regelrecht zijn mond in. Hij vond het geweldig. En kijk, met alles, en dit is allemaal niet van, oh, is dat dan BDSM? Maar wat er wel in zit, is bereidheid, overgave. Het maakte hem niet uit dat het een uitgekoud hapje was uit mijn mond. En dat gevoel van, oh, jij staat daar dat gewoon te willen van mij. Terwijl, ja, we zouden dat normaal gesproken niet zo snel doen bij elkaar. BDSM is, kom maar hier, kom maar bij mij, ik ben bij jou. Wat het ook is, wat jou maakt, dat kan je hier brengen.
Je wordt niet veroordeeld, je wordt niet... Nee. Niemand vindt iets belachelijk, niemand zegt, je gaat nu te ver.
Nou ja, kijk, en nu zeg ik nee, maar ik spreek wel heel erg vanuit mezelf. Hè? En we hebben een soort gezegde binnen de scene, waarbij we zeggen, jouw kink hoeft niet mijn kink te zijn. En dat recht heb je natuurlijk ook. Als de een zegt, ik vind het echt geweldig om in luiers te liggen, en de ander denkt van, nou, gaat mij net even te ver. Dan is dat natuurlijk iedereens goed recht of zo. Maar vaak heb je een dynamiek met elkaar, omdat je elkaar in heel veel aspecten van het BDSM-spectrum vindt. En dan kun je dus daar superveel kwijt van jezelf.
Ja, want je kwam van het feest af. Je denkt, nou, ik heb het gevonden. Ja. Het is het zweepje. En daar wil ik meer van weten.
Ja, en toen ging ik trouwen. Dus toen was er een hele tijd niks.
En die man met wie je trouwde, die was niet van de zweepjes?
Nee, de man met wie ik trouwde was niet van de zweepjes. Weet je, onze relatie was daar ook helemaal niet. Er is zoveel vertrouwen nodig om echt een mooie... Het is zo kwetsbaar wat je met elkaar aan het delen bent. Als het in de basis niet goed zit in je relatie. Ja, hoe ga je jezelf zo kwetsbaar opstellen naar iemand die je misschien niet ten volste vertrouwt, of waar te veel issues in spelen?
Dus eigenlijk toen begon dat praktiseren van BDSM pas na je huwelijk.
Ja, toen ik ging scheiden dacht ik, oké. Dit weet ik al een hele tijd. Ik heb dit niet geleefd. Dat ga ik nooit meer doen. Toen ben ik... We hebben een groot social media platform. Wereldwijd bekend is. En een soort Facebook voor vieze mensen, zeg ik dat altijd. Als een soort van grapje. En daar heb ik mijn profiel aangemaakt. En ik ben gewoon gaan onderzoeken. Ik had al heel snel, echt al heel snel contact met een man, waarbij ik, in tegenstelling tot wat een beetje het grootste deel van mijn aard is, waarbij ik mij onderdanig voelde. En dat was zo'n verschrikkelijk mooi contact, dat ik eigenlijk al heel snel niet echt heel erg geïnteresseerd was om dan ook nog met 100 andere mensen tegelijk gesprekken te voeren of zo. Dus aan de ene kant is het wel leuk dat je allemaal aandacht krijgt, maar uiteindelijk was ik wel op zoek naar echtheid.
Heb je deze man ontmoet toen?
Ik heb 2 jaar lang een BDSM-relatie met hem gehad. En tot de dag van vandaag een van mijn beste vrienden. Ja.
En hoe weet je dan dat je onderdanig bent?
Ja, mooi. Hoe weet je dat je... Hoe weet je dat je onderdanig bent? Nou, het tegenovergestelde van onderdanig is dominant. En dat voelde ik in ieder geval niet.
Bij hem, in die relatie met hem.
Ja, ik had echt de behoefte om... Hij raakte mij zo diep in mijn hoofd eigenlijk.
Waar komt dat? Waar kwam dat door?
Ja, omdat het gewoon een ontzettend slimme man is. Het is een hele slimme man. Hij stelde de juiste vragen die andere mensen niet zo makkelijk aan mij durven te stellen. Ik denk dat het ook heel erg ging op dat moment over het afwikkelen van mijn huwelijk. Waarin dus sprake is geweest van huiselijk geweld. En dan zit je ineens op een BDSM-site, weet je wel. Dat is best wel interessant gegeven of zo. En waar hij mij op raakte was grenzen. BDSM gaat ook over constant grenzen. Dus het ging heel erg, inderdaad, we hadden het heel erg over het echte leven. Hè? Dus niet, of ja, niet zozeer over het spel van wat is het geil of het sexy. Maar we hadden het echt over dingen die mij waarlijk heel diep geraakt hadden in mijn zijn. En hoe kwam dat dan?
En hoe kwam het dat je zo over die grenzen...
Ja. En dit is echt, het ontroert mij tot de dag van vandaag. Want hij is namelijk helemaal geen... Hij is een meester. Dus hij is niet per se een sadomasochist. Hij houdt eigenlijk niet per se... Pijn toedienen is voor hem bijvoorbeeld een middel. En niet dat hij denkt van, oh, hier haal ik echt gigantisch veel plezier uit. En maar binnen BDSM kan dat binnen het gegeven, hè, binnen het labeltje meester. Een meester of een meesteres. Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat een meester of een meesteres echt wel verwacht van degene die zich overgeeft aan hem, dat je eigenlijk alles wat ertoe doet voor jou, er niet meer toe doet om in het teken te staan van de ander.
Wacht even, dat begrijp ik niet.
Ja, ben je totaal emotioneel en fysiek, stel jezelf totaal ondergeschikt
aan die meester en meesteres.
Ja, binnen grenzen, consent.
Hey, jij kwam binnen bij die man, je had een afspraak de eerste keer. Ja. Herinner je dat nog?
Ja, nee, dat vergeet ik nooit meer. Al heel lang hadden we gesproken en op een gegeven moment kwam het moment dat ik daar naartoe zou gaan en... Ik kreeg een appje, je moet naar het was in Amsterdam, naar die en die locatie komen. Daar staat een elektriciteitshuisje. Nou, daar had je mij al natuurlijk. Hè? Ik wist niet waar ik naartoe ging, op avontuur. Gewoon regelrecht het onbekende in. Ja, maak me gek, ik vond het geweldig. En als je daar bent, dan, dan moet je dat even laten weten. En hij woonde daar pal tegenover, dus hij kon mij allang zien. Hij heeft mij daar eerst nog een tijdje volgens mij staan bekijken vanuit het raam. Geen idee. En ik weet nog precies wat ik aan had ook. Het is echt een heel, heel bijzondere tijd geweest. En,
wat had je aan dan?
Ja, ik had een hele mooie blauwe jurk aan tot over mijn knie met een heel laag uitgesneden V-rug. Met allemaal knoopjes helemaal naar beneden.
Was het zomer?
Ja. Ja, het was
nog licht of donker? Zomer.
Nee, het was nog licht. Het was nog licht. Ja, het was licht. Toen ging ik hem appen en toen kreeg ik overkant van de straat dat en dat nummer. Ik had natuurlijk wel gezorgd dat mijn vriendinnetjes op de hoogte waren van het feit dat ik daar was.
Wat gebeurde er vanaf dat moment?
Ja, hij pakte me gelijk vast bij mijn keel. Ja, en dus het was echt shockreactie. Het was gewoon gelijk, je bent binnen en het is gelijk. Pakte hij me daar vast.
Was je bang?
Nee.
Was dat dan weer datzelfde gevoel als toen je dat zweepje in je handen kreeg?
Nee. Ander gevoel.
Hoe dan?
Niet... Ja, op het moment dat ik met het zweepje bezig was, was ik heel bewust van de vrijheid die ik ervoer op dat moment. En in dat moment dat ik voor eerst bij hem naar binnen stapte, ja, heb ik vaak het gevoel gehad dat ik achteraf pas steeds meer vrijheid ontdekte. Omdat, ja, je bent niet in controle. Dus ik ging nog op zoek naar hoe vind ik vrijheid in alle dingen waar je misschien normaal gesproken geen vrijheid in ervaart.
Maar omschrijf het gevoel eens wat je had toen hij je keel dichtkneep.
Ja, ja, ik denk dat je in het moment kan je niet denken. Maar ja, ik dacht alleen maar, ja, dit wil ik. Dat is gewoon, laat me. Ik vertrouwde hem blind.
Hoe kan dat?
Nou, dat is enerzijds een... En blijft altijd een gok. Vertrouwen is altijd... Je bent bereid om iemand het vertrouwen te geven. En we hebben maandenlang hebben met elkaar gesproken. En ik heb vertrouwd op mijn intuïtie. En dat is gelukkig goed gegaan.
Maar ik ben toch nieuwsgierig, want je, met dat zweepje kon je het heel goed uitleggen. Maar ik wil dat je het nu ook uitlegt. Ja. Namelijk, wat voor genoegen ontleen je op dat moment? Ook al heb je het misschien achteraf pas verwoord, hoor.
Ja.
Maar wat voor genoegen beleef je op dat moment aan het feit dat een vreemde je keel dichtknijpt?
Heel veel genoegen, eerlijk gezegd. En enerzijds is iets wat ik later leerde, is dat noemen we breath play, dus waarbij je met ademhaling speelt, is sowieso iets wat ik echt waanzinnig lekker vind en waar ik heel erg opgewonden word. Dus op seksueel aspect is breath play en verwurging.
Je wilt dat je bijna geen zuurstof meer hebt.
Ja, vind ik echt heel erg plezierig. Ja.
Dat moment ervoer je dat eigenlijk voor het eerst, dat je dat fijn vond.
Ja, en ik had het hem al gelijk gegeven in dat moment. Blijkbaar dacht ik, kan jij, nou, alles wat er is gebeurd in mijn leven, wat ik heb meegemaakt, kan ik ook nog dit vertrouwen wel aan iemand geven of zo. Want dat hele vertrouwensvlak vanuit mijn relatie daarvoor was natuurlijk behoorlijk geschaad of zo. En om je dan even alles los te kunnen laten, letterlijk, dat is ook echt wel een punt wat heel erg vaak speelt binnen het BDSM. Met name vanuit de onderdanige kant hoor je dat heel erg vaak, of vanuit de bottomkant, dus mensen die ondergaan, is dat het zo verschrikkelijk lekker is dat hoofd uit kan. Dat je niet meer hoeft te beslissen, dat je niet meer hoeft na te denken, wat echt niet altijd waar is. Want je kan natuurlijk net zo hard sturen op, ga jij daar maar wel eens heel erg over nadenken, bijvoorbeeld, of ga maar het alfabet achterstevoren opnoemen, terwijl dat je in een verschrikkelijke positie staat. Maar in die end is het uiteindelijk wel rust vinden.
Wat gebeurde er daarna?
Ja.
Want toen stond je dan pas in de gang. De deur was niet eens dicht bijna.
Nee, nou echt niet gewoon. Letterlijk, de voordeur was echt nog niet dicht. En ja, dat je dat durft als mens om te doen, dan vind ik het sowieso al uitermate interessant. Dat ik denk van, het maakt je gewoon ook niet uit of zo. En nou ja, het is de hele energie die je met elkaar uitwisselt. Het is nog tot de dag van vandaag. Ik zeg altijd tegen iedereen, volgens mij zijn we allemaal alles. Hè? Volgens mij hebben we allemaal wel iets van het een of het ander in ons. Maar ik heb het bij hem nog nooit kunnen ontdekken dat er ook nog iets anders in hem zit dan dominantie. Ja. Hij is dat gewoon. Dus het is de stalen blik in zijn gezicht, de harde lijn om zijn mond. Ik vond het ontzettend aantrekkelijk. Was gelijk, ga op je knieën zitten. En toen hebben we wel een soort van gesprekje volgens mij gevoerd. Ik weet het niet meer helemaal goed. Maar de hoofdelementen weet ik nog wel. Dus op een gegeven moment heeft hij mij vastgebonden met touw op de salontafel. En toen heeft hij de hakken van mijn, ik had hoge hakken aan, heeft hij de hakken van mijn schoenen had hij vastgebonden aan mijn, tot aan mijn haar. En toen waren we eigenlijk, en ja, dan lig je daar dus met een soort van, met je nek, die zit vast aan je hakken. Dus je ligt met je hoofd een beetje naar achter. En toen ging het vooral heel erg over, vind je rust wanneer je je rust kan pakken. Dus zometeen, en ik heb wel mijn eerste, mijn eerste klappen met het remkabeltje, echt nooit vergeten.
Wat was dat?
Een remkabeltje. Vond hij echt geweldig. In plaats van een zweep was zijn lievelingsstoel was een remkabeltje. Want dat kon altijd mee.
Van een fiets,
zo. Ja. En het is heel venijnig. Dus dat komt wel aan. En dus dat was mijn eerste ervaring wel ook met pijn op die manier. Dus je bent eigenlijk een beetje aan het leren. En hij begeleidde mij daar helemaal in. Van oké, hier kan je ontspannen. Maar ook ja, het beetje drukken op de angst die je voelt of de onzekerheid die je voelt. Daar kun je natuurlijk vragen over stellen op zo'n moment.
En, want wat waren dan? Er is wel mogelijkheid tot vragen stellen.
Ja, ik had niks in mijn mond. Dus ik kon inderdaad gewoon. Ik kan dingen vragen. Nee, maar hij vroeg aan mij dingen. Ik weet niet meer tot in de details. Maar ik weet wel dat het ging om inderdaad dat hij me begeleidde van, je kan je rust pakken, goed blijven ademhalen. En dat zijn allemaal dingen die heb ik zelf enorm ter harte genomen tot de dag van vandaag als ik zelf ook speelde. Dat hoe fijn het is als je iemand helemaal meeneemt naar die afdaling eigenlijk, daar waar je volledig los kan laten.
Wist je dat het voor jou de eerste keer was?
Ja, zeker weten.
Heb je een moment van angst gevoeld?
Ja, je hebt een oerangst wat je voelt. Tegelijkertijd met het gevoel dat het dat je veilig bent of zo. Of denkt te zijn in ieder geval. En dat is heel bizar. Dus je ervaart angst, maar er is niks aan de hand.
En die veiligheid, dat gevoel van veiligheid heeft met dat fijne gevoel van willoosheid te maken. Dat je helemaal niks meer hoeft te bepalen, dat alles voor je bepaald wordt.
Ja. Ja, ik denk dat ja. En ik had daar op dat moment in mijn leven, denk ik, ontzettend veel behoefte aan. Ja. Dus het was ook kort, in die zin 2 jaar. En toen had ik mijn lesjes geleerd. En toen dacht ik, nu is het...
Nu wil ik zelf dominant zijn.
Ja. Ja, maar dat is mijn karakter op zich ook.
Je hebt met deze man 2 jaar een soort verhouding gehad? Of hoe noem jij dat?
Ja, een DS-relatie. Ja, we zijn nooit met elkaar naar bed geweest in die 2 jaar. Het was echt puur en alleen maar voor ons dat.
Hey, en dat heeft 2 jaar geduurd tot dat moment dat jij dacht van... Hé, maar ik wil eigenlijk die andere kant ook wel eens ontdekken. Gaat dat zo?
Nou, ik denk dat hij daar altijd op aangestuurd heeft. En dat is wel het mooie. Ik weet wat het op het moment dat wij bijvoorbeeld spel hadden... en er waren meerdere mensen bij. Dan was ik altijd degene die dan eigenlijk van de sub, zeg maar... was ik altijd degene die toch een beetje de boel moest aansturen. En die het een beetje moest regelen allemaal. En... Dus wat dat betreft heeft hij denk ik wel altijd heel mooi gekeken naar van wie ben je nou eigenlijk als mens en wat zit er allemaal in jou en wat kun jij allemaal? Welke mogelijkheden heb jij?
We zijn nu 10 jaar verder.
Ja, ruim 10 jaar, 11 jaar
verder. Ruim 10 jaar verder. Ja. Vertel eens over je relaties nu of relatie nu. Hoe zit het nu?
Ja, ik heb een aantal relaties. En ik heb een relatie met een man met wie ik samenwoon. En... ontmoet via de Nederlandse BDSM community. Daar ben ik nu 7 jaar mee samen. En met hem vorm ik een gezin samen met onze dochter. En daarnaast heeft hij nog een aantal andere partners, waarvan op dit moment 1 BDSM gerelateerd en de ander niet BDSM gerelateerd per se. Alhoewel we altijd wel een beetje natuurlijk... Ja, omdat het zo'n onderdeel is van je persoonlijkheid met kink bezig zijn. Maar zij is in principe niet echt van de BDSM.
Maar jullie tweeën wel?
Ja, wij samen.
Ja.
Niet meer. Wel geweest, heel lang.
Hebben jullie nu helemaal geen seksuele relatie?
Wij hebben nog wel een seksuele relatie, maar niet meer zo intens.
Nee, want jij zei, dan klopt. Ervaar ik helemaal geen opwinding.
Nee, dat klopt.
Dus bij deze man ervaar je geen opwinding?
Jawel, alleen we komen in kink even niet meer tot elkaar.
Wat is wat als je in al die jaren, vanaf de eerste keer dat je dat zweepje in je hand had, tot nu. Wat is wat je daar het meest van hebt geleerd? Wat zijn de soort van inzichten die je hebt opgedaan?
Ja. Een van de belangrijkste inzichten vind ik dat je beide verantwoordelijk bent voor een situatie.
Maar dat geldt voor alle liefde.
Ja, ik denk... Nou, maar je zou kunnen stellen in die zin dat de inzichten die je opdoet binnen BDSM... niet per definitie heel erg anders zouden hoeven te zijn dan die je opdoet in het normale leven. Alleen je leeft zoveel sneller op de een of andere manier.
Sneller of intenser?
Ja, intenser. En daardoor lijkt het sneller. Hè, soms, wat ik zei, komen alle emoties die komen in 3 uur komen voorbij. En dus misschien ook wel bepaalde inzichten die je soms misschien pas over 3 jaar opgedaan zou hebben, doen zich dan misschien ineens in zo'n moment voor. Ik heb ontdekt dat ik echt veel, veel fysiek ook veel sterker ben dan dat ik ooit had kunnen denken. Dat ik tot veel meer in staat ben mentaal te doorstaan dan ik ooit had kunnen denken.
Hoe leer je dat via BDSM?
Dat leer je bijvoorbeeld door... Ik zal je vertellen hoe ik dat bij iemand anders bijvoorbeeld heb laten ervaren. Maar je kan bijvoorbeeld zeggen... Dat is wel mooi, want dan hebben we het even over het discipline stuk bijvoorbeeld. Hè, vanuit de BDSM. Is dan heb je een soort bord en dan doet iemand dan zijn hoofd erheen en zijn handen. En dan heb je een soort tafeltje gemaakt, hè, om iemands nek en iemands handen heen. Die zit dan helemaal vast. Als je iemand dan ook nog eens een keer in een positie zet dat hij zijn knieën half, hè, een soort van halve squat zit. Dus dat er heel veel spanning op iemands bovenbenen staat. Dan ben je bezig met bewegingsbeperking van iemand. Er staat heel veel fysieke spanning op zo'n lichaam. En dan ga je bijvoorbeeld prikken op iemands onzekerheden. Dus dan maak je iemand mentaal oncomfortabel. En dan ga ik daar een glaasje water op zetten op die tafel. En dan zeg ik, nu gaan we even 100 zweepslagen doen. En jij moet gewoon stil blijven staan. Ja, ga, en dan moet je dus op zoek in jezelf. Je moet dus op zoek in jezelf naar hoe ga ik stil blijven staan. Want ik ervaar pijn, ik ervaar emotionele discomfort. Die emotionele discomfort linkt dan ineens vast aan allerlei andere ervaringen. Wat een soort van totaal chaosje in zo'n hoofd creëert. Wat ik te gek vind. En daarbinnen dan van iemand vragen om terug te gaan naar rust. Om terug te gaan naar focus. Om terug te gaan naar overgave. En om terug te gaan naar datgene wat je mij wilde gaan geven. En dan te doorstaan. Ja, dan haal je iemand los. En dan zeg ik, meestal zeg ik dan, je mag nog niet in elkaar storten. Blijf staan. En nog even dat stapje verder, weet je wel. Gewoon blijven concentreren. En dan, ja, achteraf heeft... En zo zijn er 100 voorbeelden te noemen. Maar iedereen heeft achteraf ongeveer dezelfde reactie. En dat is, wauw, ik wist niet dat ik dit kon.
En heeft dat dan ook van invloed op je verdere leven? Ik bedoel, op de manier waarop je werkt?
Ligt eraan hoe je het zelf oppakt. Maar voor heel veel mensen in mijn omgeving die zich met BDSM bezighouden, voor mij zeker wel.
Het lijkt nu ook allemaal heel serieus, want je zei het gaat heel erg over praten en ook grenzen en intensiteit. Ja. Wat is natuurlijk ook allemaal heel erg krachtig en serieus.
Ja.
Maar je zegt het is ook...
Het is ook spelen. Ja, we moeten als volwassen mensen nog gewoon die vrijheid voelen die we als kind voelden. En de wereld inkijken gewoon met die open blik, met weinig oordeel. En ja... En dat spelen is nog zo belangrijk.
En dat is voor jou die BDSM, die open blik en weinig
orde. Ja, absoluut. Ja, want naast al deze ontzettende heerlijke serieuze gevoelens kun je natuurlijk de meest belachelijke dingen bedenken. Van grappig en hilarisch tot we doen even Dexter na, weet je wel. Voor de verandering in je hele kamer vol met folie hangen is ook leuk. Maar we kunnen ook gewoon een sprookje maken met een appeltje en dat uitboren en daar dan... briefjes in stoppen met opdrachtjes. En dan moet je proberen met je gagbal in die appels open te krijgen. Dus het weet je wel. Ja, en dan gaan we daar heel hard om lachen met z'n allen. Het is alles.
Grenzeloos en tegelijk begrensd.
Ja.
Dit was De Liefde van Nu. Wil je reageren of met mij in contact komen? Mail dan naar deliefdevannu@volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie en coördinatie is van Corinne van Duin. En de begin- en eindmuziek is gemaakt door Juriaan de Groot. Dank je voor het luisteren.
Heb je wel eens iemand ontmoet met een bijna magnetische aantrekkingskracht?
Groot charisma waar ik onder indruk was.
Ja, het trok gewoon de aandacht. En dat je dan bij zo iemand hoort, ja, dat vond ik wel spannend, ja.
Maar wat als degene die jij het meest vertrouwt al jouw gedrag wil controleren?
Flirten of stappen of wat allemaal, absoluut not done.
Jij vindt het eigenlijk te leuk om aan mannen te zitten terwijl je dit doet.
Familie is je aardse familie, maar niet je echte familie. Wij zijn je echte familie.
Hoe ver laat je hem gaan?
Doe maar. Ik kan geen nee zeggen tegen jou.
Het was zo'n rare wereld. Straks schiet hij hem door zijn kop. Dacht ik echt.
Iedereen praatte op je in dat dat de waarheid was. Dus ga het maar zien.
Dit is Een Soort God. Een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Anneke Stoffelen onderzoek ik hoe het kan dat een groep slimme mensen hun leven liet bepalen door één man.
alles waar ik 12 jaar lang in geloofd heb, is gewoon allemaal een leugen.
Een soort God. Te beluisteren vanaf 23 oktober.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.